Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vliegtuigcrash met een militair toestel in het zuiden van Colombia is flink opgelopen. Eerder was nog sprake van 8 doden, nu zijn het er al 66. Tientallen inzittenden liggen in het ziekenhuis, veel van hen in kritieke toestand. In totaal waren er 125 militairen aan boord van het toestel. Dat stortte kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeluk in Colombia is nog niet bekend. Na 8 jaar onderhandelen hebben de EU en Australië een handelsakkoord bereikt. Australië heft bijna alle importheffingen op Europese goederen op. Ook Australische exportproducten naar de EU worden vrijgesteld van invoerrechten. En ook gaan de EU en Australië op defensiegebied meer samenwerken, over bijvoorbeeld terrorismebestrijding en steun aan Oekraïne. De politie heeft gisteravond in opsporing verzocht aandacht besteed aan de explosie vorige week bij een kantoorpand op de Zuidas. Er werd een foto vertoond van één van de twee verdachten. Ze kwamen aanrijden op een fatbike. Een paar nachten voor de explosie op de Zuidas was er ook al een explosie bij een Joodse school in Amsterdam. En daarover zijn al meer dan 150 tips binnengekomen. Beide explosies zijn opgeëist door dezelfde groep. De politie roept iedereen die meer informatie over de verdachte heeft op om zich te melden. En het COA krijgt vanaf morgen dagelijks een dwangsom van de gemeente Hardenberg opgelegd. De gemeente had geëist dat het AZC en een noodopvang in de buurt uiterlijk vandaag zouden sluiten, maar het COA zegt dat dat niet lukt. De dwangsom is 55.000 euro per dag voor het AZC en 7.500 euro voor de noodopvang. Er zit wel een maximumboete aan van 5 miljoen euro. Het weer dan nog. Bijna overal is het bewolkt, maar het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 5. Overdag ook bewolkt met in het binnenland af en toe zon. Het wordt 11 tot lokaal 15 graden en de wind gaat aantrekken. Woensdag buien en guur, maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Het moet nu eindelijk eens klaar zijn met die lange wachtlijsten in de GGZ, vindt Stichting Mind. En daarom dient de organisatie vandaag een petitie in bij de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 24 maart. Weg met de wachtlijsten, luidt de titel van de petitie die Stichting Mind vandaag aanbiedt in de Tweede Kamer. En zij zijn niet de enigen die zich zorgen maken. Inmiddels hebben bijna 40.000, nee sterker nog meer dan 40.000 mensen de petitie ondertekend. Maar wat gaat er nou eigenlijk zo mis in de GGZ? En wie zijn hiervan het slachtoffer? Hoe zorgen we ervoor dat er een oplossing komt voor die lange wachtlijsten? Onder andere daarover ga ik in gesprek met de directeur van Stichting Mind, Dienke Bos. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Spannende dag vandaag. Er gaat een petitie richting die Tweede Kamer. Wat staat er nou in die petitie?
Ja, de kern van onze petitie is natuurlijk eigenlijk dat jaarlijks op dit moment 100.000 mensen tegen een wachtlijst aanlopen in de GGZ. En de meerderheid daarvan, bijna 50.000 mensen, wacht zelfs ook nog veel te lang op hulp. Dus we hebben afspraken daarover gemaakt in Nederland dat je binnen 14 weken geholpen moet worden. Maar we zien dat de gemiddelde wachttijd 24 weken is. En wij kennen zelfs veel verhalen van mensen die maanden of zelfs jaren moeten wachten totdat ze überhaupt zorg krijgen.
Ja, en even elk mensenleven met zorgen die niet opgelost worden doen er natuurlijk toe. Maar hoe groot is dit probleem? Over welke aantallen hebben we het eigenlijk?
Nou ja, wat we op dit moment zien is dat er van die 100.000 mensen die wachten op hulp in de GGZ, is dus de helft, ongeveer 50.000 wachten lang. Afgelopen jaar waren er uitschieters waarbij er mensen waren, zeker met meer complexe of zware hulpvragen, die 104 weken moesten wachten voordat ze in behandeling konden. Dat is dus 2 jaar, feitelijk. Ja. Dus dan moet je 2 jaar wachten met hele ernstige psychische problematiek.
Ik maak gewoon heel snel de stap naar, dat klinkt alsof het dan niet minder wordt in die 2 jaar, maar de problemen misschien zelfs complexer gaan worden. Daar komen we natuurlijk zo meteen op terug. Misschien om even duidelijk neer te zetten. Wat doen jullie natuurlijk precies bij Mind? Hè? Vanuit welke belangen zijn jullie dit begonnen?
Ja, Mind is een organisatie die werkt aan een mentaal gezonder Nederland. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. We hebben de Mind Hulplijn. Sommige mensen zullen die misschien nog kennen als Correlatie, Stichting Correlatie. En we doen heel veel aan voorlichting en publieksinformatie over mentale gezondheid. Maar en dat is waar we hier natuurlijk ook, is een van onze belangrijkste rollen, is dat wij ook belangenbehartiger zijn. Vertegenwoordiger van de stem van mensen met psychische klachten en hun naasten. Bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek en bij de overheid. Om daar.
Om dit aan te kaarten en dit gesprek dus te voeren. Ja, zeker. Ja. Dienke, blijf vooral bij ons. Ik ga altijd even naar een plaat. Ook dat mensen de tijd krijgen aan de andere kant van de radio om na te denken over een vraag of misschien wel een opmerking die ze achter willen laten in de NPO Luister app. Ben ik zo natuurlijk weer bij je terug. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream, are we having fun yet? Must have damn near killed you, and this is how you remind. How You Remind Me van Nickelback hoor je tijdens Vroeg van dinsdag 24 maart. En vandaag de gast bij ons, Dienke Bos, directeur van Stichting Mind. En we gaan het vandaag hebben over die ellenlange wachtlijsten in de GGZ. Vroeg. Merel Wilaert. Yes, Dienke, we hebben net al heel even kort besproken wat er aan de hand is en waarom jullie het zo belangrijk vinden om hier een petitie voor aan te bieden in de Tweede Kamer. Die mensen in Nederland die moeten wachten op psychische zorg, grote groep. Kunnen we een beetje een schets maken? Wie zijn dat eigenlijk?
Ja, nou ja, in alle eerlijkheid zijn dat heel veel mensen. Want net hadden we het over die 100.000 mensen die wachten. Maar als we kijken wie er nu op dit moment last hebben van psychische problemen, dan zijn dat meer dan 3 miljoen Nederlanders. Ongeveer een kwart van onze hele samenleving. En daarvan zien we ook dat dat vaak relatief toch jonge mensen zijn. We weten dat psychische problemen op jonge leeftijd beginnen. Dus de grootste groep mensen die op dit moment psychische klachten heeft, is zeg een beetje zo tussen de 20 en 45 jaar.
Meer dan 3 miljoen mensen, hè? Dat is ongelooflijk. Dan denk je misschien meteen psychische klachten. Is dat dan bij iedereen even ernstig? Nee, daar komen we natuurlijk zo meteen ook op terug. Maar wat natuurlijk ook meespeelt zijn psychische problemen die misschien veroorzaakt worden door überhaupt een kwetsbare positie waarin je zit. Hè? Dat je bijvoorbeeld ook in schulden verkeert, ik noem maar iets. Dus dat je een beetje een kip-ei-verhaal krijgt.
Ja, klopt, absoluut. We weten dat de invloed van bijvoorbeeld armoede en schulden of mensen die problemen hebben met huisvesting, dat een ontzettend en groot effect heeft, of in ieder geval je risico vergroot op het krijgen van ook psychische problemen. Ja, en dan is het inderdaad, wat pak je als eerste aan? Ja, alles moet
precies.
Eigenlijk.
Ja, ik zou bijna durven zeggen van als je geen huis kan krijgen en je zit in de schulden, ja, logisch dat je daar dan problemen van krijgt psychisch. Dat zou je bijna niet eens meer rekenen als een psychisch probleem, maar gewoon een logisch gevolg van de situatie.
Absoluut. Nou, daarom zeggen we ook altijd housing first, bijvoorbeeld. En moet je dat dus ook altijd ook als eerste aanpakken. Want pas dan heeft het ook echt zin om bijvoorbeeld behandeling voor de psychische problematiek te starten. Want als vervolgens daarna die schulden er nog steeds zijn of er nog steeds geen huis is, dan ben je weer helemaal terug bij af.
Ja, en het is ook menselijk om daar heel veel onrust bij te voelen. Het zou bijna gek zijn als je daar niet van gaat piekeren, om maar even een uitingsvorm op te noemen.
Ja.
In Nederland is ons systeem opgedeeld in basis GGZ en in specialistische GGZ. Wat is nou precies het verschil tussen deze twee vormen van psychische hulp?
Ja, dus van de mensen waarvan we weten dat ze op dit moment zorg in de GGZ nodig hebben, is een deel gewoon heel goed geholpen in de basis GGZ. En dan moet je denken aan mensen die bijvoorbeeld voor het eerst een depressie krijgen. Of die uiteindelijk een diagnose ADHD krijgen. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat niet op dat moment heel beperkend kan zijn of heel ernstig kan zijn, maar zijn mensen goed geholpen. Nou, en dan vervolgens hebben we daarnaast de specialistische GGZ. En dan gaat het om mensen die vaak veel ernstigere of complexe of zware hulpvragen hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn iemand met een heel ernstige eetstoornis, maar die ook een complex trauma heeft tegelijkertijd. Of mensen met persoonlijkheidsproblematiek die ook een andere aandoening hebben. En die specialistische GGZ, dat gaat natuurlijk om een kleinere groep mensen, die staat op dit moment ook heel erg onder druk. En dit zijn de mensen waar wij ons eigenlijk het meeste zorgen om maken, want die moeten altijd het langste wachten.
Oké, dus je kan eigenlijk stellen die problemen als het over wachtlijsten gaat, die is echt heel anders bij de specialistische GGZ als bij de basis GGZ.
Klopt, de langste wachttijden op dit moment en ook bijvoorbeeld gedurende het hele afgelopen jaar, dat hebben we uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen zien, de langste wachttijden zitten eigenlijk altijd bij die mensen die een complexe of zware hulpvraag hebben en daarvoor specialistische hulp nodig hebben.
Ja, dan ga ik even heel snel simpel denken, maar denk je, complexe vraagstukken die kosten misschien ook nou eenmaal tijd. Maar dat is misschien te simpel gezegd. Hè? Die problematiek binnen die specialistische GGZ is waarschijnlijk groter dan alleen dit zinnetje.
Nee, inderdaad, soms is een complex probleem ook snel verholpen. Maar over het algemeen kunnen we denk ik wel zeggen dat mensen met een complexe, zware problematiek vaak langere behandeltrajecten hebben en specialistische, dus duurdere zorg nodig hebben dan bijvoorbeeld in de basis GGZ. De specialistische GGZ is gewoon nou duurder dan de basis GGZ. Net zoals dat het ziekenhuis duurder is dan de huisarts.
Als je zware operaties moet ondergaan, is het natuurlijk anders dan wanneer je paracetamol voorgeschreven krijgt.
Precies, ja. En de toegankelijkheid van die specialistische GGZ, die staat heel erg onder druk, omdat zorgverzekeraars ook, en wat wij op dit moment zien, vaak niet voldoende zorg inkopen voor dit soort heel specialistische zorg.
Hmm. En dan gaat het dus ook over wat de behandeling letterlijk te bieden heeft. Hè? Inkopen, ja. Wat betekent dat? Is dat een soort totaalpakket? Daar zit dan een psychiater bij, eventueel medicatie die bij de behandeling hoort. Maar natuurlijk ook een locatie, die moet ook betaald worden ergens van. Zeker als je bijvoorbeeld ergens intern zou moeten zijn voor een tijd.
Klopt, inderdaad. En dat is natuurlijk ook wat dit type zorg relatief duurder maakt dan basis GGZ, waar je gewoon vanuit huis 1 of 2 keer per week naar je behandelaar toe gaat voor een aantal weken.
Mm. Ja, het staat ook zo, als ik het nieuws van de laatste jaren even door mijn hoofd laat gaan, zo haaks op elkaar dat je enerzijds de hele tijd berichten ziet, hey, die wachtlijsten die worden langer, en anderzijds leest kliniek na kliniek lijkt ze deuren te sluiten.
Ja, dat is dus precies het effect eigenlijk van de verkeerde prikkel die er nu in ons stelsel zit, in het GGZ-systeem. Dus die dure specialistische zorg die zo belangrijk is voor een heel ernstig aangedane groep mensen, die loont eigenlijk niet als instelling om te leveren. Het loont veel meer om relatief lichte zorg te geven. Want dat is voorspelbaar. Die mensen die zijn er even, zijn daarna ook weer weg. Mm. Ja, van een lang specialistisch traject kun je ook soms gewoon ietsje minder goed voorspellen hoe lang dat zal duren.
Dan kan en wat het, zijn het dus dat gaat meer kosten. Ja.
Ja, en wat het dus gaat kosten. Terwijl, dat is eigenlijk een beetje gek. Want hierbij zeg je dus eigenlijk dat de ziekte mensen komen hierdoor in de GGZ wel het laatst aan de beurt. En er zijn de minste, echt by far de minste, niet voldoende plekken voor.
Maar dan is de eerste prikkel dus wat het oplevert. En dan niet zozeer mentaal, maar financieel. En dan zeggen zorgverzekeraars, heel even platgeslagen, ja, te weinig, dus we trekken onze handen hier vanaf.
Ja, wat er inderdaad dus nu gebeurt bijvoorbeeld, is de zorgverzekeraars die hebben een zorgplicht. Dus dat betekent dat zij hun verzekerden op tijd toegang moeten geven, of moeten zorgen dat die toegang hebben tot kwalitatief goede zorg. Mm-hmm. Daarom moeten ze voldoende zorg inkopen. Dat doen ze alleen heel scherp. Dus het kan zijn dat ze van een bepaalde behandeling of voor een bepaalde indicatie eigenlijk maar een beperkt aantal behandelplekken bij een behandelaar per jaar inkopen. Wat wij zien is dat daardoor aanbieders soms dus de verhalen zijn zelfs soms al april, mei, hun omzetplafond hebben bereikt. En dat betekent dat ze de rest van het jaar dus niemand meer in behandeling mogen nemen voor een bepaalde indicatie. En dat betekent als wachtende of als iemand die op dat moment nodig is, op zoek is naar hulp, dat je ook niet eens op de wachtlijst kan komen en gewoon maar weer moet wachten tot volgend jaar is.
Ja, dit is een typisch geval van marktwerking, toch? Een doorgeslagen versie van.
Dit is precies de marktwerking de verkeerde kant op. Dat is ook waarom een van de dingen waar wij naar oproepen in onze petitie is dat voor de specialist, die de hoogspecialistische GGZ of cruciale GGZ noemen we het ook wel, dat die uit de marktwerking wordt gehaald. Zodat deze heel cruciale zorg voor een groep, hele zieke mensen, mm-hmm, gewoon het hele jaar door geborgd is. Dat je het erop kunt vertrouwen dat als het zo met je gaat, als het zo slecht met je gaat, dat je dan het hele jaar door gewoon geholpen kunt worden.
Even advocaat van de duivel. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zou kunnen concluderen, ja, dit soort behandeltrajecten duren heel lang en we zien daarna eigenlijk niet goed, of we kunnen niet goed meten wat de effecten nou zijn geweest. Het ligt gewoon aan de behandelvorm. Dus zolang dat niet verandert, ja, trekken wij inderdaad onze handen ervan af.
Ik denk dat het niet zozeer iets zegt over effectiviteit van de behandeling. Dus we weten ook dat mensen hier uiteindelijk heel goed mee geholpen zijn.
Mm. En ook hoe meet je dat eigenlijk? Hè? Moet je dat dan aan de persoon zelf vragen? Heeft het voor je geholpen? Hoe meet je zoiets?
Dat is inderdaad, dat kan natuurlijk op meerdere manieren. Mm. Sowieso aan het begin en het eind van het behandeltraject, en ook tijdens een behandeltraject, wordt natuurlijk altijd door middel van bijvoorbeeld vragenlijsten en tests gemeten hoe het met iemand gaat. Mm-hmm. En het allerbelangrijkste is inderdaad om ook aan de cliënt zelf te vragen of die zich daadwerkelijk beter voelt.
Ja.
Want de eigen ervaring wil ook nog wel eens een beetje verschillen van wat er nou toevallig, wat er nou uit een testresultaat komt. Mm. En uiteindelijk zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen heel goed geholpen door de professionals die daar ook hun hele ziel en zaligheid in stoppen.
Ja, je kan het natuurlijk ook breder zien. Hè? Als je denkt van, nou, oké, dit kost heel erg veel. We gaan dit niet meer doen. Dat kan een conclusie zijn. Maar je zou ook kunnen denken, het kost misschien even heel veel. Maar op de lange termijn levert het heel veel winst op. Want dit zijn namelijk mensen die misschien daarna weer terug kunnen op de arbeidsmarkt. Terwijl, zolang ze in de problemen zitten, kost het ons als samenleving ook allemaal geld.
Ja, zeker. Ja, en dat is de enerzijds altijd een beetje een vervelende manier om het in kosten uit te drukken, alsof mensen geld kosten. Tegelijkertijd is er een beleidsonderzoek op het ministerie van VWS uitgevoerd afgelopen jaar. Dat laat zien dat mentale problemen de samenleving zo'n 18 tot 50 miljard per jaar kosten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. En inderdaad, op het moment dat je goed tijdig kunt ingrijpen en zeker ook zorgt dat problemen niet verergeren in een veel te lange wachttijd, dan hoop je toch werkelijk echt dat mensen goed geholpen zijn en daarna weer onderdeel kunnen worden van de maatschappij.
Ja, dat de urgentie daarin gewoon wordt gezien en erkend. We gaan inderdaad even af van die financiële prikkel. We hebben het nu over de kosten gehad, maar we hebben het natuurlijk gewoon over mensen. We hebben het over mensen die zelf psychisch lijden aan deze klachten. Zeker als ze complex zijn en dus ook nog zo lang moeten wachten. Maar deze mensen staan niet altijd alleen. Die hebben ook een systeem, zoals dat heet. Hè? Vaders, moeders, vrienden, neefjes, nichtjes. Hoe beïnvloeden die lange wachttijden eigenlijk het leven van de cirkel om zo iemand heen?
Dat heeft ongelooflijk veel impact op de familie en naasten van die persoon die psychische problemen heeft. En zeker op het moment dat er lang gewacht moet worden op hulp. Ik denk als we het hebben over bijvoorbeeld mantelzorgers, dan denken we snel aan mensen die voor hun dementerende moeder zorgen of iemand met kanker. Maar denken we niet zo snel aan mensen die voor iemand zorgen die psychische problemen heeft. En vaak zijn die zorgen heel groot, zeker op het moment dat iemand zich misschien ook wel suïcidaal gaat uiten in zo'n traject. En op het moment dat er dan geen zorg is, of denk ook aan mensen met bijvoorbeeld een eetstoornis, dan is de druk op het systeem, de mensen daaromheen, natuurlijk gigantisch. En de zorgen zijn enorm.
Hmm. Nou, is er ook nog zoiets als het risico op exclusie? Hè? Dat je natuurlijk zo'n complexe vraag hebt eigenlijk, dat bijvoorbeeld verschillende behandeltrajecten eigenlijk niet zo goed weten waar je nou past. En dat klinkt bijna alsof er inderdaad misschien ook soms te harde lijnen zijn getrokken. Je hebt dit, dus dan moet je daarheen. Oh nee, daar kunnen wij niks mee, want je hebt ook dat en dat moet misschien eerder behandeld worden. Dan val je ook tussen wal en schip weer.
Ja, dit zien we helaas heel veel. Dus de GGZ is eigenlijk een beetje ingedeeld geraakt in de hokjes. Tot op zekere hoogte van de DSM. De DSM, dat is het handboek wat wordt gebruikt. Waarin alle klassificaties zoals we die kennen, ADHD, depressie, angststoornis, staan beschreven. En wat wij heel veel horen is dus inderdaad, bijvoorbeeld zoals jij het ook schetst, iemand heeft bijvoorbeeld een complex trauma en een eetstoornis. Dan zegt de eetstoorniskliniek, we kunnen je behandelen, maar dan moet je eerst met je trauma aan de slag. Mm-hmm. En de traumabehandelaar die zegt, ja, maar je moet eerst met je eetstoornis aan de slag. Je moet eerst gaan eten en dan durf ik het aan om jouw trauma te behandelen. En vaak is de uiteindelijk de consequentie dat iemand helemaal niet in behandeling komt en dus op geen enkele manier wordt geholpen. Terwijl wij heel graag zouden willen dat één, de mens niet in die hokjes wordt bezien, want we bestaan helemaal niet uit die hokjes. Mm-hmm. Dus kijk daar gewoon holistisch of integraal naar. Kijk gewoon naar de mens die voor je zit. Ja. En ga gewoon aan de slag. Ondanks dat het soms inderdaad wel, en alle erkenning daarvoor ook, dat het soms heel complex is.
Ja. En mensen willen natuurlijk ook niet meer schade aandoen. Dus ik kan me het vanuit behandelaren misschien ook wel voorstellen dat je denkt, ja, nou, binnen ons behandelmodel zien we dit als een risico als je niet eerst het een aanpakt.
Ja, dan zeg ik, dan moeten we dus wat met dat behandelmodel. Ja. Want dat voldoet dan dus niet. Daarmee kunnen we dus kennelijk een vrij grote groep mensen echt niet goed bedienen. En die groep wordt wel op dit moment steeds groter.
Klinkt als maatwerk, waardoor ik misschien ook, is dit een te snelle conclusie, maar jou eigenlijk hoor zeggen, in plaats van dat we er heet het allemaal geld wegtrekken, we moeten juist investeren. Dit is zo'n groot en essentieel onderdeel van onze zorg. Er moet misschien wel ofwel geld bij, of in ieder geval heel veel tijd en aandacht bij.
moet zeker tijd en aandacht bij. En behandelplekken voor deze mensen met ernstige, vaak complexe psychische problematiek. Daarvan moeten we zorgen. 1. Nu dat er niet nog meer behandelplekken verdwijnen. Zoals we de afgelopen jaren zagen. En eigenlijk moeten er ook behandelplekken bij. En wat ons betreft moeten die exclusiecriteria ook weg. Als dat wat betekent ook voor training en opleiding van professionals. Ja, dan zou dat ook moeten gebeuren. Want uiteindelijk moeten die ook zich geëquipeerd.
Zijn überhaupt die opleidingen nog aantrekkelijk? Hè? Ik kan me best voorstellen als je een jonge ambities hebt. En je kiest voor een studie. En je wil heel graag in de GGZ een carrière maken. Om welke reden dan ook. Maar ik hoop omdat je het goed voor hebt met mensen. Dat je misschien ook wel denkt. Ik weet helemaal niet wat de toekomst daar voor mij biedt. Misschien ga ik die studie gewoon niet meer doen.
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen.
Maar je snapt de vraag die ik stel, toch?
Ja, ik snap de vraag inderdaad die je stelt. Ik denk, maar goed, dit zeg ik even. Ik denk dat veel mensen er nog zeker aan beginnen. Maar dan vervolgens, als ze psycholoog zijn geworden of als ze psychiater zijn geworden, dan tegen de grenzen van het systeem beginnen aan te lopen. Mm. Een van de dingen die ik veel van uit de beroepsgroepen hoor, van ook bevriende psychiaters of mensen die ik dan spreek, is, ja, maar ik wil gewoon doen waarvoor ik ben opgeleid. Ja. En uiteindelijk zit ook voor hen het systeem in de weg om gewoon mensen, om even heel plat te zeggen, gewoon mensen te kunnen helpen. Mm. Dus dat systeem waarvan ik nu inderdaad de afgelopen 20 minuten aan het vertellen ben, dat de cliënt in de weg zit, dat zit ook heel vaak de behandelaar in de weg om het goede te kunnen doen.
Ja. Hoe kan het nou eigenlijk dat in dit hele verhaal bijvoorbeeld die zorgverzekeringen waar we het over gehad hebben hiermee wegkomen? Want zij hebben inderdaad toch die zorgplicht. Je moet gewoon leveren de zorg die er nodig is.
Ja, zeker. Ze hebben die zorgplicht. Ze moeten ook aan zorgbemiddeling doen op het moment dat je langer moet wachten dan die treknorm. Die grens die we hebben afgesproken in Nederland. Mm. En wat we eigenlijk zien is dat daar niet goed op wordt gehandhaafd. Wat wel blijkt uit het feit dat er zoveel mensen veel langer wachten dan die 14 weken. Mm-hmm.
Want dat mag gewoon niet. Hè? Als ik jou 2 jaar hoor zeggen, dat is gewoon onmogelijk. Dat mag binnen dat zorgakkoord helemaal niet.
Nee, dat mag helemaal niet. En toch gebeurt het. Mm. En daar wordt ook simpelweg niet goed op gehandhaafd. En dan kan deze situatie dus gewoon bestaan.
Even, we hebben dit gesprek al 20 jaar. En in die 20 jaar is het niet verbeterd. Is het eigenlijk alleen maar toegenomen.
Ja, dat is denk ik ook om een beetje cynisch van te worden, kan ik me voorstellen. Dat veel mensen, zeker de mensen die hier al een heel stuk langer mee bezig zijn dan ik. Dat je inderdaad kunt denken met alles wat we hebben geprobeerd. En het wordt alleen maar erger.
Hoe zit het eigenlijk in andere takken van de zorg? Hè? Want ik heb het idee dat wanneer het echt medisch is, dus dat je specialistische zorg nodig hebt, dat daar eigenlijk de regel is hoe complexer, hoe sneller je hulp krijgt. Hè? Of hoe groter het gevaar van wat je onder de leden hebt, hoe sneller je hulp krijgt. Het lijkt een beetje een omgekeerde wereld.
Ja, dat is het absoluut. In de GGZ zitten we in een precies omgekeerde wereld. Dus je kan je ook voorstellen als ik morgen de huisarts zou bellen met ik voel een knobbeltje in mijn borst, ben ik gelijk aan de beurt, zit ik waarschijnlijk dezelfde dag nog in het ziekenhuis.
Ja, en thank God daarvoor, hè, trouwens.
En thank God, precies. En ook, hè, laten we het niet helemaal. Ook in de medisch-specialistische zorg, dus voor fysieke aandoeningen, zijn wachttijden. Mm-hmm. Maar over het algemeen geldt daar wel, hoe ernstiger. Als je je been hebt gebroken, dan ben je gewoon gelijk aan de beurt op de eerste hulp en de gipskamer. En in de GGZ lijkt het precies andersom te zijn. Dus waar wij ook toe oproepen is dat alle maatregelen zich eigenlijk moeten richten op eerst de zorg waarborgen voor die mensen die het nu op dit moment het hardste nodig hebben.
Ja, dus vooral juist investeren in die specialistische zorg ten eerste. Ja. We komen zo weer bij je terug. Nogmaals, wil je zo meteen een vraag stellen, dan kan dat in die NPO Luister-app. I'm just a... I don't get kicks out of vodka. I don't get sick anymore. I don't miss the feeling when my eyes are streaming from crying alone on the floor. Must be healing. I've been feeling
I'm worth more.
Sad boy, sad boy.
When I hang out with my relatives, I don't have nothing to say. They tell me I'm so double negative. I say it's relative, give me a break. I'm not out of duty, but I wear my sadness with pride. I got my credentials from unstable mental health. I don't have nothing to hide. Some things grab me with time, and now I'm happy that I'm not
sad boy, sad boy. I'm just a sad boy.
Cry, but I cry all the time. I could fight it, but I would be lying. I'm stuck in my ways. I'm stuck in my ways. How many boys never cry, but I cry all the time. I could fight it, but I would be lying. What more can I say?
Sad boy, sad boy.
I'm just a sad.
Nice.
Met directeur van Stichting Mind, Dienke Bos, praat ik deze ochtend over de lange wachttijden in de specialistische GGZ. Heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
Luister ook de podcast van Vroeg.
Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
Ja, Dienken, een van de vragen die je vaker wel hoort oppoppen vanuit allerlei windrichtingen binnen onze samenleving is: grijpen mensen niet eigenlijk gewoon te snel naar psychische hulp, waardoor daar een soort stop ontstaat?
Dat is een hele goede vraag. Tot op zekere hoogte denk ik af en toe ja. Maar dus ja, aan de ene kant hebben we te maken met mensen die op dit moment wachten op psychische hulp. En daarvan zou ik echt wel even het pleidooi willen houden of willen zeggen: niemand staat voor de lol op de wachtlijst. Dus die 100.000 mensen die wachten, daarvan weten we vrij zeker, misschien een handjevol daar gelaten, dat zij gewoon echt hulp in de GGZ nodig hebben. Mm-hmm. Maar grijpen we uiteindelijk misschien te snel naar psychische hulp bij iets wat misschien een dip is, en moeten we als maatschappij soms ook beter leren verdragen dat, ja, dat het leven niet altijd even fantastisch is en soms wel even een tijdje wat minder kan zijn.
Ja, dat tegenslag erbij hoort. Ja,
dat tegenslag erbij hoort, ja. Ja.
Tegelijkertijd hadden we eigenlijk al geconcludeerd, juist bij die basis GGZ is de doorstroom nog best redelijk eigenlijk, hè? Dus je zou zeggen dat filter je er ook wel rap uit.
Dat denk ik ook. Dus, en ook daar geldt, ook basis GGZ is gewoon GGZ. Mm. En op dat moment hebben mensen dus kennelijk al, dan is het dipje, als we het hebben over een dipje, om even plat te zeggen, dan is dat waarschijnlijk al wel zo groot geworden dat je daarvoor professionele hulp nodig hebt. Ja. Alleen daarvoor geldt natuurlijk, denk ik ook dat we veel vaker gewoon veel meer handvatten nodig hebben hoe je daar eigenlijk mee om moet gaan, hoe je daarvoor je bij je vrienden terecht kunt of bij je familie.
Ja, zullen we, we kunnen het misschien ook omdraaien dat juist bij de groep die zo ontzettend lang wacht en die zoveel complexe problemen hebben en die eigenlijk bij zichzelf constateren hoe langer ik wacht, hoe slechter het gaat, dat juist ook een soort nieuwe markt lucht geeft, namelijk de markt van allerlei oppoppende shamanen en coaches en trajecten waar je op een gegeven moment van denkt, waar komt toch die enorme toestroom aan deze tak van sport vandaan?
Ja, en nou denk ik dat inderdaad die mensen die heel lang zitten te wachten met hele forse problematiek niet minder snel op dat soort plekken terecht zullen komen. Er ook niet zo goed zicht op. Zien juist dat ze eigenlijk gedesillusioneerd raken in de zorg en er uiteindelijk maar voor kiezen om helemaal niet meer in zorg te gaan.
Ja.
Wat eigenlijk ook heel zorgelijk is. Maar inderdaad, dat wat er allemaal oppopt aan mental coaches en mensen die op andere manieren inderdaad proberen soms simpelweg geld te verdienen aan psychisch leed. Dat groeit ongetwijfeld.
Maar dat zegt natuurlijk ook, dat komt ook omdat je ziet dat mensen er zo'n vraag naar hebben natuurlijk, hè?
En ik denk ook, niet alles is altijd een mentaal probleem. Ik denk dat wij in toenemende mate in onze samenleving, die toch ook steeds verder individualiseert, steeds vaker te kampen hebben met zingevingsvraagstukken. En die uiten zich dan wel in een mentaal onwelbevinden, dat je echt niet lekker in je vel zit. Maar is dat dan echt een psychisch probleem?
Of een maatschappelijk vraagstuk, ja.
Is dat een heel ander soort vraagstuk, waarbij je dus ook bij iemand anders terecht zou moeten voor ondersteuning?
Nou, kan ik me ook voorstellen, zeker als we het hebben over mentale gezondheid, dat het ook soms moeilijk is om daar echt juist die DSM voor te gebruiken. Hè. We grijpen er graag naar terug. Tegelijkertijd kan je ook heel vaak in heel veel diagnoses best voor een gedeelte herkennen.
Dus iedereen kan zich waarschijnlijk in meerdere DSM-diagnoses herkennen. Dat werd ook altijd tijdens mijn studie gezegd. Als je dat boekje openslaat en gaat lezen, dan ga jij sowieso allerlei symptomen herkennen bij jezelf. En dat is ook gewoon heel menselijk. Eigenlijk alles wat er in dat boek staat, dat is gedrag. Dat zijn dingen en alleen op het moment dat dat gedrag heel beperkend wordt voor jouw dagelijks leven of op school of op je werk, omdat het eigenlijk ook niet meer functioneel is, dan gaan we het dingen noemen zoals depressie of ADHD. Maar ik denk dat iedereen altijd een klein stukje ergens wel zal kunnen herkennen.
Die labels die doen er nou eenmaal toe, hè? Ook als het gaat over bijvoorbeeld de vergoeding die bij een behandeling hoort. Dus juist om die dwalingen te voorkomen wil je het juiste label krijgen. Tegelijkertijd, nogmaals, je kan je ook in sommige dingen herkennen of het is complexer. Ja. Hoe kijk jij naar die labels en het nut ervan?
Ja, dat is een hele interessante vraag. En dat is heel dubbel. Aan de ene kant, inderdaad, precies wat je zegt, hebben we het in ons systeem nodig om de juiste zorg te krijgen. Dat aan zich is nog niet eens zo heel gek. Als je het heel puur daarvoor zou gebruiken. Maar er wordt natuurlijk voor veel meer gebruikt. Mensen halen er ook echt erkenning uit. Soms ook na misschien wel een jarenlange zoektocht. En je krijgt dan vervolgens de klassificatie bipolaire stoornis, manisch depressiviteit. Kan dat ook een gevoel van erkenning geven voor waar jij al die jaren lang, misschien je hele leven al tegenaan liep. Mm-hmm. Waarom de dingen jou niet lukten die andere mensen wel lukten. En tegelijkertijd, en dat is echt het schadelijke van die labels, beginnen ze een eigen leven te leiden. Dus ik geloof dat het Snelle is die inderdaad in een nieuw liedje het heeft over ik ben manisch depressief. Of dat we heel makkelijk roepen dat iemand een ontzettende autist is op het moment dat je even niet zo sociaal bent. En op die manier wordt het zo onderdeel van onze normale taal dat je eigenlijk vergeet
Dat die labels echt iets betekenen. Ja.
Dat die labels echt iets betekenen. En dat dat gaat niet zomaar even om een dipje of niet zo sociaal zijn. Dat het gaat om aandoeningen die heel beperkend zijn voor de mensen die ze ervaren. Of je dat dan deze labels moet geven of iets anders, ja, dat is de vraag.
Misschien dat iemand die ons het verlossende antwoord kan geven, psychiater Jim van Os is. Die heeft namelijk ook een visie op hoe wij omgaan met al die labels. We gaan heel even naar hem luisteren en wie weet kunnen we daar nog iets aan toevoegen.
Laten we die DSM en dat DSM-denken en het symptoomdenken en het stoornisdenken, laten we dat gewoon achterwege laten. Niet beginnen met DSM-6.
Dat is nogal een stellig statement van iemand die dus ook psychiater is.
Ja.
Hij zegt eigenlijk, gooi het gewoon overboord.
Ja. Ja, en eigenlijk daarin een oproep die ik ook hoor en die ik ook kan volgen. Kijk gewoon naar de hele mens die voor je zit. Als ik hoor dat met sommige mensen zeggen, ik heb 13 labels, dan denk ik, ja, maar jouw hoofd is echt niet opgedeeld in die 13 hokjes die we in de DSM hebben beschreven. En die moeten al helemaal niet op 13 verschillende manieren behandeld worden. Dan zijn we echt dat handboek en die labels op de verkeerde manier aan het gebruiken. Mm. Tegelijkertijd is de praktijk ook wel dat het waarschijnlijk, ja, wat komt er dan voor terug en is dat een beter alternatief?
Ja, hoe gaat dat er dan uitzien? We komen zo meteen natuurlijk ook nog wel bij alternatieven, of misschien niet zozeer alternatieven, maar wel oproepen die jullie doen, hoe het beter kan. Ja. Tegelijkertijd, ja, die DSM, dat blijft toch ook een beetje in mijn hoofd dromen. Het is zo interessant. Ik herken het namelijk. Ik snap het gevoel van opluchting als je kan denken, eindelijk heeft iets een naam. Ja. Ik heb dit niet verzonnen. Ja. Er bestaat een term voor. En ook tegelijkertijd de enorme zoektocht die er daarna komt. En dat je ook wel, je wil niet alleen als label behandeld worden, maar ook dat mens. En we hadden al geconcludeerd dat zeker in een model waarin wij eigenlijk functioneren, waarin ook die zorgverzekeraar zo belangrijk is, dat die DSM misschien ook wel iets kan zijn waarachter geschermd wordt. Hè? Van, geen label, geen behandeling. Of complex label, ook geen behandeling. Het wordt bijna munitie, zeg maar.
Klopt, en daarmee wordt het eigenlijk uiteindelijk is het zijn doel uiteindelijk compleet voorbijgeschoten. Het is ooit bedacht als een taal, vooral tussen behandelaren, zodat die het met elkaar konden weten waar ze het over hadden. Dus als wij een bepaalde combinatie van gedrag zien, dan noemen we dat ADHD.
Ja.
ADHD is niks. Ik ben hersenonderzoeker van achtergrond. Het is niet dat we dat in je brein in een soort hokje kunnen zien. Hier zit het. En als we een scan maken, jij hebt ADHD, jij niet.
Ja.
Zo werkt het niet. Dus daarmee zijn we die labels eigenlijk ook nog eens op een hele verkeerde manier gaan gebruiken. Maar hebben ze wel heel veel waarde gekregen. Ook op een verkeerde manier. Maar hebben ze wel veel waarde gekregen. Te veel eigenlijk.
Te veel. Terwijl het is natuurlijk ook niet uit de lucht gegrepen. Er zit in sommige gevallen, of tenminste in veel gevallen, ook echt wel een idee achter en onderzoek. Is het niet ook een hele westerse kijk eigenlijk op psychische klachten? Die DSM is wel iets wat we vooral binnen Noord-Amerika, West-Europa, daar speelt het echt een hoofdrol.
Klopt, ja. Nou, en er zijn ook hele grote culturele verschillen over de wereld in hoe er naar wat wij psychische klachten zouden noemen, wordt gekeken.
Hmm.
En dat verschilt wel van plekken waarop er veel minder aandacht is voor psychische problemen en het taboe en het stigma juist nog veel groter is. Maar ik vind nog altijd een van de mooiere verhalen dat iemand met visioenen of die stemmen hoort bij bepaalde stammen in Afrika juist de shaman is, die heeft aanzien in het dorp. En hier is dat iemand waar we een beetje bang voor zijn en die buiten de maatschappij geplaatst raakt.
Ja, en die dus ook heel anders benaderd wordt wanneer dat soort problemen er zijn. Je ziet ook wel dat er, tenminste als je een beetje in dit veld verdiept, het belang van die transculturele psychische hulp eigenlijk. Hè? Dat er ook daar soms nog een extra drempel eigenlijk bij komt van, word je wel gezien wanneer je bijvoorbeeld uit verschillende culturen tegelijkertijd komt en je komt alleen maar bij die westerse dokter uit. Heeft hij wel genoeg oog voor de context waarin je bent grootgebracht of hoe je naar psychische hulp kijkt?
Ja, klopt. Nee, dat is absoluut waar. En daar spelen ook hele andere dingen, vraagstukken, vaak een rol in de oorzaak of de aanleidingen van psychische problematiek.
Ja. En hoe je dat moet benaderen dus.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, we gaan zo meteen naar wat vragen, want ik wil mensen die reageren niet tekort doen, want we krijgen een hoop binnen. Maar even terug dus naar die petitie, want jullie bieden als Mind niet alleen die petitie aan om een probleem vast te stellen, maar ook omdat je juist denkt, er zijn ook oplossingen. Wat stellen jullie voor?
Ja, nou, er zijn een aantal dingen die wij heel concreet ook aan de politiek zouden willen meegeven. En daar twee hebben we het eigenlijk al uitgebreid over gehad. Dat gaat om voor de GGZ uit de marktwerking te halen. Of in ieder geval die specialistische GGZ uit de marktwerking te halen. En ook te investeren in behandelplekken. Voor mensen die specialistische zorg nodig hebben. Nou, en twee andere dingen die wij heel belangrijk vinden zijn dat er in elke gemeente voldoende inloopvoorzieningen zijn. Dus eigenlijk laagdrempelige plekken waar je terecht kunt, waar je hulp en steun kunt vinden op het moment dat je psychische klachten hebt. Dat noemen we vaak ook herstel- of zelfregiecentra. En als laatste vragen we ook om uiteindelijk de oorzaak van psychische problemen aan te pakken en vooral te investeren in het beschermen van jongeren en jongvolwassenen, omdat we weten dat de meeste klachten op jonge leeftijd beginnen.
En dus ook die oproep naar kijk naar andere oorzaken, hè, zoals armoede, schulden, woningnood, zet daar ook op in.
Ja, absoluut, ja.
Oké, ik heb het voor me, dus ik ga je nog aanvullen. Stop de marktwerking in die specialistische GGZ.
Die had ik eerst al gezegd.
Oh ja. misschien dat ik hem nog een keer wilde herhalen.
Maar
het
geeft niet dat je die nog een keer wil herhalen.
Ik heb goed naar je geluisterd hoor, maar deze heb ik net even geskipt blijkbaar. Ja. Het zal aan de tijd liggen. Dat is mijn eeuwige excuus, dus dat blijf ik inzetten. Hey, we gaan heel even naar wat vragen uit het publiek. Ja.
Vroege vragen.
Even kijken, vond ik best wel een goede vraag namelijk. Die sloeg natuurlijk aan op ons grotere gesprek. Indy, die vraagt zich af, wordt mijn zorg überhaupt alleen maar vergoed als ik een diagnose krijg en anders helemaal niet?
De zorg voor de zorgverzekeringswet wel. Dus op het moment dat jij zorg uit de zorgverzekeringswet nodig hebt, dan is er een indicatie nodig. En als dat om GGZ-zorg gaat, dan heb je daar daadwerkelijk wel zo'n label voor nodig.
Ja, precies. Dus het is toch echt wel de stempel die jou verder gaat helpen als je al verder komt. Tristan die vraagt zich af, waarom kunnen mensen die nu op de wachtlijst staan voor hun tussen haakjes complexere zorg niet in de tussentijd naar de basispsycholoog?
Dat vind ik een hele interessante vraag. Ik zou inderdaad namelijk ook het liefste willen dat er iets zou zijn zoals wachttijdoverbrugging, om het zomaar even te noemen. Dus als je dan aan het wachten bent, dat betekent niet dat je... waarom zou je dan echt alleen maar moeten wachten? Hmm. Er zijn wel initiatieven voor. Een heel mooi initiatief hier uit de regio Utrecht is de wachtverzachter. Maar dat is eigenlijk allemaal heel kleinschalig en uiteindelijk is natuurlijk ook het idee van zou je dan niet in de basis GGZ terecht kunnen? Dat zou heel mooi zijn. Maar ja, er zijn ook mensen die basis GGZ nodig hebben.
Ja. En die wachtverzachter,
dus dan verplaatst het probleem.
Wat is dat dan? Is dat wel iets wat ook daadwerkelijk gefaciliteerd wordt? Of is dat iets wat de samenleving dan zelf onder het mom van een lieve groep vrijwilligers dan maar heeft aangeboden?
Ja. Moet ik dat dat is, op het moment dat je nu op de wachtlijst staat, heb je in een woon je bijvoorbeeld in Eindhoven of Lelystad of Utrecht, dan kun je bellen. Het is ook ondersteuning naast je behandeling. Maar dat zijn inderdaad eigenlijk lokale initiatieven die ontstaan omdat er nou eenmaal mensen zijn die zo lang moeten wachten. Hmm. Ja.
Ronja die vraagt zich af, worden die wachtlijsten verergerd door mensen die ook aan zelfdiagnostisering doen? Ik zie steeds vaker op allerlei platforms mensen zeggen wat ze allemaal hebben.
Die zelfdiagnostisering, dat is iets waar wij ons heel erg zorgen om maken.
Mm-hmm. Wat je net eigenlijk al zei over die degradatie van wat termen eigenlijk nog betekenen.
Ja, zeker. En ik mag hopen in ieder geval dat een goede behandelaar er natuurlijk alsnog en ook de huisarts als poortwachter aan het begin kunnen uitfilteren of het daadwerkelijk om problematiek gaat of dat het om iets anders gaat. Dus op het moment dat je op de wachtlijst komt, dan heb je al wel een doorverwijzing gehad van de huisarts. Dus die heeft natuurlijk ook al beoordeeld Of die denkt dat het daadwerkelijk om problematiek gaat die in de GGZ behandeld moet worden.
Even kijken, Marco die vraagt zich af, hoe gaan jullie eigenlijk die allerziekste groep nog bereiken? Ik ben bijvoorbeeld zelf door complexiteit afgewezen, 36 maanden wachttijd, inclusief kastje muurverhaal, totaal onbereikbaar voor de zorg. Ik hoorde jou eerder in het gesprek ook al zeggen, mensen die in zo'n situatie zitten geven juist helemaal op, dus die komen helemaal niet per se bij allerlei commerciële instanties terecht, maar die geven gewoon op. Ja. Is er inderdaad ergens nog een plek waar in ieder geval jullie nog een soort van hoop kunnen bieden? Of misschien een soort richtlijnen, zodat je niet in zo'n kastje muursituatie terechtkomt? Je moet het vaak ook maar zelf uitzoeken. Hè? Terwijl je hebt al genoeg aan je eigen problematiek.
Ja, klopt. Ik zit hier met iets totaal onvergelijkbaars thuis. Een knieblessure, dat moest ik al zelf uitzoeken. En ik dacht op dat moment, laat staan dat je op dit moment ernstige psychische problemen hebt en je een weg moet banen door dat wat het zorgverzekeringsstelsel heet. Dat is echt een hele grote uitdaging. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dat opgeven. Ik zou altijd willen aanraden, kijk in de buurt of er bijvoorbeeld een herstel- of zelfregiecentrum bij je in de buurt is. Want daar vinden mensen lotgenotencontact. Daar werken veel dat werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Dus daar zijn altijd mensen die heel goed weten wat jij op dat moment doormaakt. Mm-hmm. Die daar misschien ook bij kunnen helpen. Mm-hmm. Waar wij ook, en daar spreken we ook de zorgverzekeraars op aan. En dat blijf ik ook altijd zeggen, omdat mensen vaak ook niet goed weten dat ze daar recht op hebben. Bel je zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Je zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Mm-hmm. Op het moment dat jij te lang wacht, in 36 maanden, dat is natuurlijk weer echt zo'n onvoorstelbaar verhaal wat we helaas veel te veel horen. Spreek je zorgverzekeraar erop aan. Die moet met jou gaan kijken waar je eventueel nog terecht zou kunnen.
Ja, ik moet zeggen, aan het einde van het jaar kan je altijd weer die overstap gaan maken eventueel, hè, naar zorgverzekeraars. Ja. En ik zag toen wel verschillende zorgverzekeraars daar ook iets meer op inzetten, reclame-wise, hè, van bij ons kan je terecht voor zorgbemiddeling. En toen dacht ik, heel fijn. Maar ik dacht ook, je verwacht dan wel van de persoon zelf dat ze contact met jullie actief gaan opzoeken. Ik weet een beetje hoe het werkt. Ja. Soms moet je 10 keer bellen voor bepaalde dingen. Ja. En ik dacht ook, als iedereen dat massaal gaat doen, dan komen we nog niet verder.
Nee, en tegelijkertijd, wederom, zorgverzekeraars hebben deze zorgplicht. Nou, en wat dan misschien goed is om te weten, is dat, en daar zijn wij ook bij betrokken, afgelopen jaar is het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord getekend door 17 zorgpartijen. En een van de dingen die daar voor de GGZ specifiek ook in is opgenomen, is proactieve zorgbemiddeling. Dus dat betekent, zeker voor die mensen die langer dan de treknorm wachten, te lang, langer dan die 14 weken, dat de zorgverzekeraar, en dat moet je aangeven, of je daar, dat kun je vooraf aangeven, dus dan ga je niet zomaar bellen. Maar dan kunnen ze zelf contact met je opnemen, in plaats van dat jij degene bent die eruit moet vinden waar je dan heen moet. En dat is wel bedoeld om uiteindelijk hopelijk mensen sneller op de juiste plek te kunnen krijgen.
Ja, het lijkt me zo ingewikkeld voor die groep waarbij onderdeel van de complexe problemen bijvoorbeeld vermijding kan zijn. Hè? We kennen het van mensen die zo slecht in hun vel zitten dat de telefoon niet meer opgenomen wordt, de deur niet open wordt gemaakt, de blauwe enveloppen laten liggen. Ja, om dan juist van deze mensen te verwachten, bel zelf naar je zorgverzekeraar. Ja, dat is een hele grote vraag natuurlijk.
Nee, dat is een vraag die eigenlijk niet gesteld voor deze groep. En misschien ook de groep mensen die zich terugtrekt of die misschien zelfs wel verward of onbegrepen gedrag vertoont. Daarvan zeggen wij, dat is weer iets heel anders. Daarvoor zou je veel meer moeten investeren in bemoeizorg. Mm. Dus dat is dat teams naar zo iemand toe kunnen gaan. Ja. Die mensen die, waarvan we weten dat ze zorg mijden, die op allerlei andere plekken in het sociaal domein, bij de gemeente of bij instanties wel op de een of andere manier op de radar zijn. Mm. Dat je daar naartoe gaat om toch te kijken of je soms letterlijk de voeten tussen de deur kunt krijgen.
Ja, jeetje Dienke, zo op het laatst raak je nog net even een groep aan. We lezen het veel, hè? Verwardheid op straat. We zien het steeds vaker. Ook de politie die eigenlijk soms met de handen in het haar zit van wij lossen nu problemen op waar we niet voor opgeleid zijn. Misschien een cursus in hebben gehad, maar we zijn niet afgestudeerde psychiaters. Het is de hele tijd het verschuiven van het probleem eigenlijk. Daar kunnen dus best mensen tussen zitten die misschien in deze toestand zijn geraakt, omdat ze daarvoor nooit adequaat hulp hebben gekregen.
Zou heel goed kunnen. En er zullen ook mensen zijn voor wie het leven nou eenmaal heel zwaar is. En waarvan we misschien niet moeten verwachten dat ze altijd helemaal volledig zullen herstellen of kunnen meedoen aan onze best wel complex geworden maatschappij.
Ja.
Maar inderdaad, zeker voor deze groep mensen geldt steeds meer dat het als een hete aardappel wordt doorgeschoven. Dus is het nou een zorgprobleem? Is het een veiligheidsprobleem? Uiteindelijk is het ook een beetje een maatschappelijk probleem.
Ja. En er zitten natuurlijk ook logischerwijs weer allemaal beschermingen, wetten van het moment. Je kan niet zomaar opgenomen worden bijvoorbeeld. Dat moet dan via een rechterlijke macht. Daar zit natuurlijk ook ergens wat in. Want anders dan word je, omdat iemand jou even niet bevalt, zit je in één keer ergens. Dat is de bedoeling er ook van.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook onbedoeld juist doorschieten dat mensen zo lang moeten wachten totdat de rechter ingrijpt. Terwijl misschien als je een half jaar of een jaar eerder was geweest, het niet uit de hand had hoeven lopen. Want je moet daarvoor een gevaar voor jezelf of voor je omgeving zijn.
Ja, in zo'n geval zou bijvoorbeeld bemoeizorg een hele goede optie kunnen zijn om toch te proberen om iemand zonder dwang eerder hopelijk in zorg te krijgen of op een andere manier ondersteuning te laten krijgen, zodat er niet gebeurt waar iedereen uiteindelijk, en dat zien we in de media, dat er een keer een heel agressief incident met misschien hele ernstige gevolgen plaatsvindt.
Ja, wat ook dat weer niet helpt in de beeldvorming.
Nee, want dat is vervolgens wat we in de krant zien en wat heel erg de beeldvorming over deze groep mensen ontzettend negatief maakt.
Ja, het gebeurt en tegelijkertijd moet het niet een stigma in stand houden of creëren. Ja, dat snap ik. Hey, Adriaan, die heeft wel een leuke vraag. Die zegt, zijn er eigenlijk voorbeelden van landen waar dit wel goed gaat, waar we iets van kunnen leren of waar het nieuwe kabinet, waar jij het nieuwe kabinet op zou kunnen wijzen, Dienke?
dat is een hele goede vraag. Er zijn denk ik, als we kijken naar de landen om ons heen, dan moeten we misschien in grote mate concluderen dat, hoe ernstig ik ook vind dat het hier is gesteld, dat het altijd erger kan.
Okay.
Dus dat we het tot op zekere hoogte nog best wel aardig geregeld hebben. Als er nou landen zijn waar ik graag naar kijk, dan zijn dat de Scandinavische landen. Mm. Dus denk aan Denemarken, Zweden. Een interessant voorbeeld waar ik vorig jaar was Oostenrijk. Daar was niet zozeer de GGZ ontzettend goed geregeld, verre van. Alleen in Oostenrijk is een heel mooie kijk op sociale huisvesting, waardoor mensen van alle lagen door de bevolking veel meer door elkaar wonen, met elkaar wonen, waardoor de sociale structuur veel steviger is. Mm. En ook dat heeft heel veel invloed op het mentaal welzijn van je maatschappij en van mensen.
Je kan gewoon betaalbaar wonen in Wenen. Ongelooflijk.
Ja, inderdaad.
Het kan
inderdaad. Dus het kan gewoon. Het kan gewoon. Hmm. En op hele mooie plekken. Dus dat zijn een aantal mooie voorbeelden die me zo snel in het hoofd springen.
Ja, en die eigenlijk hoe we dit gesprek begonnen ook zo mooi illustreren dat housing first, die basis, zo ontzettend belangrijk is als je mensen vooruit wil helpen.
Ja.
Nou gaan jullie vandaag natuurlijk met die petitie aan de slag. We weten allemaal, er worden meer petities ingediend. Dat gebeurt gewoon door het hele jaar heen. Zou je naast de petitie nog even snel een oproep willen doen voor mensen die nu luisteren, die in het nieuwe kabinet zitten of die juist in de oppositie zitten, waarvan je denkt, ga nou hier eens op inzetten?
Ja, nou ja, in ieder geval het allerbelangrijkste is waar wij ons in dit hele coalitieakkoord zorgen om maken, is dat we aan de ene kant krijgen we bezuinigingen in de zorg te verteren. En aan de andere kant zien we ook verschraling van de sociale basis. Want er worden ook heel veel maatregelen in allerlei sociale verzekeringswetten, domeinen gedaan. En dit raakt allemaal dezelfde groep mensen. Mensen met psychische problemen, mensen in kwetsbare posities. Dus ik wil echt absoluut de oproep doen om toch die afspraken die daar zijn gemaakt te herzien en ervoor te zorgen dat al die maatregelen niet zich opstapelen bij die groep mensen die al heel kwetsbaar is. Want daar gaan we uiteindelijk, op de, ik denk niet zo heel lange termijn, de gevolgen van zien. Mm. Dat ze, dat zou ik absoluut nog even willen meegeven.
Nou, dat heb je ontzettend goed verwoord, Dienke. Dus daar ligt het in ieder geval niet aan. Ik hoop dat het meteen eigenlijk vandaag al wat gaat opleveren. Dat je in de hal al wat mensen een pootje kan haken die je in ieder geval persoonlijk aan kan spreken.
Ja, zeker. Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor ook toch weer een beetje meer achtergrond bij waarom we eigenlijk in deze situatie zitten. Directeur van Stichting Mind, Dienke Bos dus. Schakelde je nou later in, maar vond je het wel interessant? Geen zorgen, je kan het terugluisteren via je favoriete podcast app of natuurlijk via NPO. Luister überhaupt. En via radio1.nl. Een fijne dag jij, Dienke, vandaag.
Ja, dankjewel.
Succes.
Ja, dank.
En hier gaan we gewoon door natuurlijk met het NOS Radio 1-journaal van alweer 6:00. Dat staat gewoon voor je klaar. Vroeg is er morgen weer met een nieuw onderwerp, een nieuwe gast. En ook jij kan er weer bij zijn. Je kan je vragen gewoon in blijven sturen in die NPO Luister-app. Oké, tot dan.
Radio 1.